We openen samen de schriften bij 1 Samuel 12. Ik zal morgen de handout de gemeente in laten sturen, plus de vragen voor de bespreking in de huiskringen. Even als opfrisser. De vorige keer hoorden we van de aanval van Ammon. Nahas, de koning van Ammon, die aan de grens bij Israël staat en Israël de stuip op het lijf jaagt. Vervolgens wordt Saul gealarmeerd en Saul trekt erop uit en verslaat de Ammonieten. En dat lijkt een geweldig mooi begin van een nieuwe periode van koningschap. Het hoofdstuk eindigt met het feest dat Saul tot koning gezalfd wordt. En op dat feest, dan weet u een beetje waar we zitten, op dat feest neemt Samuel het woord. En dan lezen we hoofdstuk 12. Dat is eigenlijk een soort afscheidstoespraak van Samuel. Hoewel hij wel zal blijven bidden voor het volk, zegt hij aan het eind. Maar hij doet een stapje terug om koning Saul het podium te kunnen geven. 1 Samuel 12. Toen zei Samuel tegen heel Israël: zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u aangesteld. En zie, de koning gaat u voor. Ik ben oud en grijs geworden, en mijn zonen, zie, zij zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan. Zie, hier ben ik. Leg getuigenis tegen mij af, in de tegenwoordigheid van de Heere en in de tegenwoordigheid van zijn gezalfde. Van wie heb ik een rund afgenomen? Van wie heb ik een ezel afgenomen? Wie heb ik onderdrukt? Wie heb ik mishandeld? Uit wiens hand heb ik zwijggeld aangenomen om mijn ogen voor hem te sluiten? Dan zal ik het u teruggeven. Toen zei het volk: u hebt ons niet onderdrukt, u hebt ons niet mishandeld en u hebt uit niemands hand iets genomen. Toen zei Samuel tegen hen: de Heere is getuige tegen u en zijn gezalfde is op deze dag getuige dat u bij mij niets gevonden hebt. En het volk zei: hij is getuige. Nu komt een nieuw gedeelte waarin Samuel terugblikt op de geschiedenis van het volk Israël. Verder zei Samuel tegen het volk: het is de Heere die Mozes en Aaron voortgebracht heeft en die uw vaderen uit Egypte heeft laten wegtrekken. Welnu, stel u hier op, dan zal ik als richter voor het aangezicht van de Heere al de rechtvaardige daden van de Heere bij u aan de orde stellen, die hij bij u en bij uw vaderen verricht heeft. Nadat Jacob in Egypte gekomen was, riepen uw vaderen tot de Heere. Toen zond de Heere Mozes en Aaron. Zij leidden uw vaderen uit Egypte en lieten hen in deze plaats wonen. Maar zij vergaten de Heere hun God. Toen leverde hij hen over in de hand van Sisera, de bevelhebber van het leger in Hazor, in de hand van de Filistijnen en in de hand van de koning van Moab, die tegen hen streden. Zij riepen tot de Heere en zeiden: we hebben gezondigd, omdat wij de Heere verlaten en de Baals en Astartes gediend hebben. Nu dan, red ons uit de hand van onze vijanden, dan zullen wij u dienen. Toen zond de Heere Jerubbaal, Bedan, Jefta en Samuel. En hij redde u uit de hand van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde. Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij: nee, maar een koning moet over ons regeren. Terwijl toch de Heere uw God uw koning is? Welnu, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient, naar zijn stem luistert en het bevel van de Heere niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal veilig zijn achter de Heere uw God. Maar wanneer u niet naar de stem van de Heere luistert en het bevel van de Heere ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de Heere tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. Blijf dan nu staan en zie het indrukwekkende dat de Heere voor uw ogen zal doen. Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. besef dan en zie dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heere gedaan hebt groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, gaf de Heere donder en regen op die dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de Heere en voor Samuel. Dan komt de kerntekst. En heel het volk zei tegen Samuel: bid voor uw dienaren tot de Heere uw God dat wij niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij een koning voor ons verlangd hebben. Toen zei Samuel tegen het volk: wees niet bevreesd. U hebt al dit kwaad wel gedaan. Maar wijk niet langer van achter de Heere af. En dien de Heere met uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Maar ik zal u de goede en juiste weg leren. Vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel u als uw koning. We zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 103, het vijfde, over de God die ons straft, maar niet naar de maat van onze zonde. En ook zingen wij over zijn trouw, die rust op het late nageslacht. Psalm 103, vers 5 en 9, straks naar de verkondiging. Gemeente van God, te Apeldoorn, jonge mensen. Het kwaad is al geschied. Ja. Toen je met je auto achteruit reed, parkeersensoren of niet, het is biografisch, je zag die auto niet staan. Boom. Oh nee. Niks meer aan te doen. Nou ja, schadeherstelbedrijven genoeg natuurlijk, maar op zo'n moment denk je, hè, had ik maar even beter in de achteruitkijkspiegel gekeken. Schade. Het kwaad is al geschied. Niks meer aan te doen. Goed, het gaat om een auto. Je hebt woorden met je vrouw. En dat gaat van kwaad tot erger. Je komt in een negatieve spiraal terecht. Het wordt schelden. Het wordt kwetsen. Je bent boos. En je gooit er dingen uit. En je ziet je vrouw ineenkrimpen. En je denkt, oh nee, ik ben een grens overgegaan. Maar het kwaad is al geschied. Kun je het nog herstellen? Ja. Buigen. Er is ook herstel mogelijk in relaties, waarin het niet helemaal goed meer gaat, waarin uitbarstingen van woede plaatsvinden en de ander schade oploopt. Wij hebben kwaad gedaan. Het kwaad is geschied. Dat zegt het volk in vers 19. Het kwaad is geschied. Wij hebben kwaad gedaan. Nou, dat zeiden ze het vorige hoofdstuk nog niet, hoor. Want in 1 Samuel 11, hè, het einde van het hoofdstuk, is één groot feest. Hè, er wordt een feestje gebouwd omdat er een koning is. En Saul verheugde zich daar, dat is het laatste zinnetje van hoofdstuk 11, verheugde zich daar buitengewoon met alle mannen van Israël. Wat is er gebeurd in tussentijd? Hoe komt het tot vers 19, onze kerntekst, dat ditzelfde volk zegt, bid voor ons, dat we niet sterven, want wij hebben dit kwaad gedaan. Het kwaad is al geschied. En jullie weten, kinderen, welk kwaad hier bedoeld wordt, hè? Het kiezen van de koning. Saul, dat is het kwaad waarover het hier gaat. Ja, wat is er in tussentijd gebeurd? Nou, daar gaan we naar luisteren vanmiddag. Dat is Samuel geweest, hè, die de profetische mantel aan heeft getrokken en de woorden van God doorgeeft. Hij confronteert het volk van Israël met de wil van God. En door de kracht van de Heilige Geest gebeurt er wat. Van uitbundige vreugde wordt het rouwgewaad aangetrokken. We gaan er naar luisteren onder het thema: als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Dat is een citaat van Paulus aan Timotheus uit de brief aan Timotheus. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. We letten op opeengestapelde zonden. Vers 19, dan moet u een berg voor u zien, een berg van zonden. En het volk zegt, we hebben er nog een schepje bovenop gedaan. We hebben ook nog dit kwaad gedaan, boven al onze andere zonden. Dus de opeengestapelde zonden. In de tweede plaats, noodzakelijke bekering. Vers 20 en 21 legt Samuel uit wat bekering inhoudt. Niet afwijken van de Here, afwijken van de afgoden. En dan tot slot, en daar eindigen we mee, de doorgaande trouw van de Here. Want de Here zal zijn volk niet verlaten. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Op één gestapelde zonde. Dat is het eerste waar we op letten. Nou, ik zei het al, hè, het is net feest geweest. Er is een koning gezalfd. Er is uitbundige vreugde. En ja, dit is ook uiteindelijk de keuze van God geweest. Ja, eigenlijk niet, hè? Jullie hebben de koning gekozen die je verlangd hebt, zegt Samuel in vers 13. Maar direct daarna lees ik, en dat is een geweldige spanning die door dit hele hoofdstuk heen geweven is. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Israël krijgt een koning. En tegelijk is het een koning die God niet gekozen heeft. Krijg je niet bij elkaar, hè? Dit is een geweldige spanning. Samuel zegt, het is jullie keuze en God heeft de koning aan jullie gegeven. Daar zet Samuel ook mee in. Ik heb geluisterd naar jullie, vers 1 van hoofdstuk 12. Ik heb naar geluisterd naar jullie en alles wat jullie tegen mij gezegd hebben. Jullie hebben gezegd tegen mij, geef onze koning. Nou, die koning heb ik nu gezalfd. En dat betekent dat ik een stapje terug ga doen. En Samuel geeft daar op een hele bijzondere manier woorden aan. Ik moet daar even iets van zeggen, want dat is eigenlijk het opstapje naar de rest van het hoofdstuk. Samuel, die zegt in zijn afscheidstoespraak, hier ben ik. Ik ben oud en grijs geworden. Maar ik leg alles van het verleden open op tafel. Hier ben ik. Leg maar getuigenis tegen mij af. Heb ik iets misdaan? Heb ik van iemand vee afgenomen? Heb ik iemand iets ontvreemd? Heb ik zwijggeld aangenomen? Heb ik iemand onderdrukt? Zeg het maar. God is mijn getuige. Jullie mogen het zeggen. Ik vind het misschien wel een beetje apart, hè, dat Samuel dat zo doet. Het is ook niet bedoeld om een rapportcijfer van het volk te horen. Samuel, je hebt een 8, je hebt een 9 gescoord. Nee, dat niet. Maar Samuel laat hiermee zien, mijn reputatie is onbetwist. En als dat niet zo is, mogen jullie het zeggen. En het volk heeft niets in te brengen, lezen wij. Het volk zei, er is niets gebeurd, vers 4, wat kwaad is geweest. De Heere is getuige tegen u, zegt Samuel dan. En zijn gezalfde is op deze dag getuige, vers 5, dat u bij mij niets gevonden hebt. En nu heeft Samuel ook het podium, als het ware, om verder te gaan. Nu kan ik zeggen wat God op mijn hart gelegd heeft. En wat is dat dan? Ja, dat is allereerst de confrontatie met het verleden en vervolgens de confrontatie met het heden. De confrontatie met het verleden leest u in vers 6 tot en met vers 11. Neemt u de Bijbel er maar bij, dan ziet u wat Samuel doet in zijn afscheidstoespraak. Hij neemt het volk van Israël mee naar Mozes en Aaron, dat is al eeuwen geleden. Want kinderen, wat is het grootste wat Israël heeft meegemaakt in het verleden? Dat is de uittocht uit Egypte, hè? En Mozes en Aaron, ja, die waren door God aangesteld om dat te bewerken. Jullie zijn bevrijd, zegt Samuel. En dan zou je zeggen, nou, dit volk dat bevrijd is uit Egypte, dat zal de Heer nu wel met een toegewijd hart, alle eeuwen door, hun kinderen en kleinkinderen, zullen de Heer hun God dienen. Ja, en dan laat Samuel zien dat dat dus niet zo is. Ik zal jullie vertellen, zegt hij in vers 7, wat God gedaan heeft, welke daden God bij jullie en bij jullie vaderen verricht heeft, ondanks jullie ontrouw. En dan zegt hij in vers 8... dat Jacob in Egypte gekomen was en dat Israël tot de Heere riep en dat Mozes en Aaron door God gezonden worden en dat zij uiteindelijk Israël uit Egypte hebben geleid. En dat patroon van God vergeten tot God roepen, God die verlossing geeft, dat zet zich door in de eeuwen daarna, in de tijd van de richteren en daarna. En zo vat Samuel de geschiedenis van het volk samen, hè, wat nog in de feestroef zit, van wij hebben nu eindelijk een koning, net als alle andere volken. Dan zegt Samuel, ja, wacht even, wat is jullie geschiedenis? Dat is een geschiedenis van ontrouw, van verlaten van God, maar God bleef trouw. En dan komt hij bij het heden. Lees maar mee in vers 12. Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u, nee, maar een koning moet over ons regeren. En u denkt misschien, hè, maar dat staat toch nergens verder in de Bijbel, dat Nahas de reden is geweest van de vraag, van het verzoek om een koning. Nee, dat klopt, maar waarschijnlijk is Nahas dus al eerder aan de grens geweest en is de bedreiging van buiten de reden geweest dat het volk om een koning gevraagd heeft. Een koning die voor hen uittrekt. Die de vijand tegemoet gaat. Geen onzichtbare koning in de hemel, daar heb je niks aan. Maar een koning die bij je is. Waarachter je kunt schuilen. En dan concludeert Samuel in vers 13. Wel nu. Vandaag is het zover. Kijk. Kijk. En misschien staat Saul nog wel naast hem. Hij is net gezalfd immers. Hier is de koning die jullie gekozen hebben. Vers 13. Die jullie verlangd hebben. En dan die spanning. Kijk, de Heere heeft een koning over jullie aangesteld. Ja, want die spanning is maximaal op dit moment. De keuze van het volk voor de koning Saul is zonde, is kwaad. En Samuel, die is door God aangesteld om dat boven water te krijgen. Samuel vervult hier de functie van aanklager. En kinderen, weet je wat een aanklager is? Een aanklager? Als iemand die jou overtuigt van iets verkeerds. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Ik weet nog dat ik op de middelbare school wel eens gespiekt heb. Doe je dat wel eens? Spieken? Ja, dat mag natuurlijk niet, hè? Nee, dat weten we allemaal. Maar ja, als je niet zo goed geleerd hebt en het antwoordenblad van je buurman ligt gevaarlijk dichtbij, je kijkt in je ogen en je ziet, het is 86. 86. Dat is natuurlijk heel simpel, hè? En je kijkt nog eens een keer. Want je weet, je buurman, ja, die is goed in wiskunde. Kijk nog eens. En alleen staat de docent voor je en die zegt, hé, wat zag ik? Mijn hoofd als een boei, hartslag gaat omhoog, je voelt je betrapt, Oh nee. En je krijgt straf. Je kunt je verdedigen wat je wilt. Maar de docent heeft het echt gezien. En die zegt, ik heb het een paar keer gezien. En je weet de afspraak, dit tolereren we niet. Je krijgt straf. Nou, dan is de docent een aanklager. Jij voelt je heel beroerd. En je bedenkt je wel twee keer, denk ik, om het de volgende dag weer te doen. Samuel is de aanklager. Op het feest gaat hij het feest verstieren, wat het volk heeft aangericht. Eindelijk een koning. Gaat hij de ballonnen die het volk heeft opgehangen lek prikken? Ja, in zekere zin wel, ja. Hij gaat de slingers neerhalen. En hij plaatst het volk voor Gods aangezicht. En hij zegt, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Jullie drijven je eigen zin door. En dat is de hele geschiedenis al zo. Dat is jullie erfenis. De erfenis is een berg van zonde die opeengestapeld is. En daar komt vandaag nog iets bij. De keuze voor de koning van Saul. Dat is de zwarte draad van de zonde. Die door de geschiedenis van Israël heen geweven is. Wij zijn geen Israël. Maar hoe zit je te luisteren vanmiddag? Wat is onze geschiedenis en wat neem ik mee vanuit het verleden naar vandaag toe? Misschien voel je het wel, hè? De last van het verleden drukt je te neer, want je hebt dingen gedaan die niet akkoord zijn volgens de wet en volgens de geboden van God. Je hebt keuzes gemaakt in je leven waar je nu spijt van hebt, waar je niet meer achter terug kunt. Het kwaad is geschied. Heeft God je ter plaatse dood laten neervallen? Nee, je leeft. Maar je zit wel in de kerk met een ballast. En die ballast, die schuift God niet aan de kant. Die gaat hij aanwijzen. Daar is Samuel mee bezig, hier in hoofdstuk 12. Hij is het geweten van het volk aan het verontrusten. En daar gebruikt Samuel nog iets bij. Niet alleen zijn woorden, maar ook een gebeuren, een natuurgebeuren. Hij roept tot de Heere. Vers 17 lees je dat. En hij zegt tegen het volk, wij leven nu in de tijd van de tarweoogst. Hè. Het is mei, juni, zeg maar. De tijd van de tarweoogst, de tijd dat het koren op het land staat te groeien. Nou, dan moet je geen onweersbuien hebben en ook geen regen. Want dan kan de hele oogst vernietigd worden. Maar Samuel zegt, ik zal tot de Heere roepen, hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie dat uw kwaad, dat u voor de ogen van de Heere gedaan hebt, groot is. Omdat u een koning voor u verlangd hebt. En zo gebeurt, vers 18. Samuel roept God aan, er komt donder en regen. En daarom werd heel het volk zeer bang voor de Heere. En voor Samuel. Is Samuel een hel- en verdoemenisprediker die de mensen de stuipen op het lijf jaagt? Die eigenlijk de mensen aan het manipuleren is, zodat ze stijf van angst geen andere keuze kunnen maken dan zeggen, ja, we hebben verkeerd gehandeld. Dwing je zo geen schuldbelijdenis af, zegt iemand, op zo'n manier. Nou, dit is het Oude Testament. Nergens in het Nieuwe Testament worden dienaren van het woord opgeroepen om te bidden om donder en regen. Maar de toorn van God is zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament een geduchte realiteit. En Als God vertoornd is over onze aangeboren zonde en over de zonde die wij bedrijven, dan kun je toch begrijpen dat Paulus ergens zegt: ontvlucht de toekomende toorn. Rek je ermee dat je zonde tot een grote berg kunnen worden die voor Gods oog niet kunnen bestaan en waarmee God moet afrekenen met die zonde? Opeenstapeling van zonden. Zo voelt het misschien niet, maar het is er wel. Er zijn er vanmiddag die het voelen. Ze zitten met ballast in de kerk en ze voelen zich tegen de muur gezet en ze kunnen geen kant op en ze zeggen: ja, ik heb zo vaak Gods roepstem in de wind geslagen. Voor mij kan het niet. Ik ga wel naar de kerk en ik hoop dat er misschien nog een keer wat gebeurt op een bijzondere manier. Maar eigenlijk heb ik de hoop en de moed al lang opgegeven. En ik weet wel dat het anders moet en ik weet dat, ja, je kunt zomaar sterven en dan is het voorbij. En God gaat daar niet omheen. Ook vandaag werkt God in ons door zijn geest, door de confrontatie met zijn wet en zijn geboden en zijn evangelie. Erkenning van zonde. Waarom, jonge mensen, hoort dat erbij? Waarom hoort het erbij dat je zonde inziet en zonde leert belijden? Jezus redt, schreef eens iemand op. En toen schreef iemand erachter: maar waarvan? Weet je dat? Jezus redt, prachtige boodschap toch? Maar waarvan? Weet je dat? Waar moet hij jou van redden? Waarvoor is het evangelie nodig? Kan God nog wat doen in je leven omdat je schuld hebt? Zondebesef functioneert blijkbaar niet bij het volk van Israël op dit moment. En daarom is Samuel degene die de feestvreugde gaat verstoren. En als ik vanmorgen of vanmiddag uw feestvreugde ga verstoren en uw plezier ga verstoren, dan is dat met maar één bedoeling. Dat de erkenning van zonde realiteit wordt. Dat de aanklacht serieus genomen wordt. Hier eindigt het niet hoor. Maar hier begint het wel. In de toespraak van Samuel. Samuel zegt niet: nou ja, het is het verbondsvolk van God. En weet je, God gaat al eeuwenlang met dat volk om. En het is altijd nog goed gegaan. Ja, natuurlijk, er zijn oordelen van God geweest. Maar ja, het blijkt ook dat hij niet helemaal een eind maakt aan het volk van Israël. Dus goed, deze bui waait ook wel weer over. Ja, zo kunnen we met zonde omgaan, hè? Van, nou ja, goed, ik leef al 40, ik leef al 60 jaar. Dus de reactie van het volk is anders. Die zegt tegen Samuel, vers 19, bid, zodat we niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij een koning voor ons verlangd hebben. Dat is inzicht, hè? Dat is inzicht. Zelfinzicht. Als zegen van de Heilige Geest. Kijk, en dan komt het volgende. De noodzakelijke bekering, het tweede punt. Samuel zegt op dat moment niet: het is voorbij, het kan niet meer. Maar hij zegt: wees niet bevreesd, vers 20. omdat er schuld is beleden. En Samuel gaat niet peilen, is het wel echt? Klopt het wel? Ze zeggen het wel massaal, maar ja, ze kunnen het wel zeggen, maar is het wel echt? Nee, hij houdt de belijdenis van schuld voor oprecht. En daarom zegt hij ook tegen iedereen, wees niet bevreesd. Maar ja, het kwaad is al geschied, zegt iemand. Het kwaad is geschied, ik heb een buitenechtelijke relatie gehad. Ik heb een scheve schaats gereden. Ik heb jaren belastingontduiking gedaan. Ik heb mijn kinderen geslagen, mishandeld. Ik ben ontrouw geweest. Oh, die last van het verleden. Wat kun je ermee in de knoop komen? Hoef je niet eens oud voor te zijn, hè? Want als je 18 bent, kun je ook zo beroerd zijn, hè? Van alles wat je, ja, waarin je meegezogen bent. Misschien wel door vrienden, je hebt dingen gekeken, gedronken, je verdoofd, meegesleurd naar plaatsen waar God niet is. Samuel zegt, wees niet bevreesd. Dat zeg ik tegen de kinderen die misschien 's avonds wel op bed liggen. En dan is het heel donker en dan denk je, ja, als ik mijn ogen sluit en ik ze niet meer open doe, waar ben ik dan? En dan word je bang misschien wel. Ja, dat kan. Ik heb gezondigd. Een hele grote berg. Wees niet bang, jongen. Hoor je dat? Ik ga ook vertellen waarom je niet bang hoeft te zijn. Wees niet bang. Wees niet bang. Samuel erkent, onderstreept het. U hebt al dit kwaad wel gedaan. Hij gaat het niet minder maken, kleiner maken. Dit kwaad is geschied. Deze keuze heb je gemaakt. Je hebt in je leven gekozen voor succes en niet voor zegen. Je bent opgegaan in je hobby. Je bent God vergeten op allerlei momenten. Je hebt dit kwaad gedaan. God heeft je niet laten vallen. God heeft je niet de plekken dood laten neervallen. U hebt dit kwaad gedaan, maar wees niet bevreesd. Wat dan wel? Wijk niet langer van achter de Heere af. Hiermee gaat Samuel in een traditie. De traditie van Mozes. Die zei, kies nu het leven en niet de dood. En de traditie van Jozua die zei, kies vandaag wie je dienen zult en niet morgen. Neem je voor vandaag om de Heere te dienen. Dat zeg ik tegen jullie allemaal. Neem je voor om vandaag de Heere te dienen. Om af te wijken van het kwade. Om de patronen die zo destructief zijn voor jezelf, voor je geest. Wat je kijkt en waar je naartoe gaat. Om die te doorbreken. Ja, maar dat is toch tegen tovermans oren gezegd, zegt iemand. He, Samuel kan het wel zeggen, maar hij heeft net verteld dat die geschiedenis van Israël een aaneenreiging is van ontrouw. Als je zo'n geschiedenis van ongehoorzaamheid achter je hebt, ja, wat heeft het dan voor zin? Het is toch een lachertje om dan op dit feest te zeggen, nou, vandaag wijk niet langer van achter de Heer af. Wat heeft het voor zin dat ik tegen u zeg, bekeer je vandaag? Als je al 40 jaar in de kerk zit en je hebt het niet gedaan, wat heeft het voor zin? Dat zegt de duivel. Dat zegt de duivel. Maar God zegt wat anders. Wees niet bevreesd. Als ik dat hoor, hè, dan heb ik niet langer de neiging om mij terug te trekken. Dat heb ik bij vers 19 wel. Jij ook? Als je dat op je in laat werken, je ziet de berg van zonde voor je, dan denk je, oh, ik trek me terug. Ik trek me terug, ik schaam me. Maar dan hoor ik, wees niet bevreesd. En dan haal ik adem. En dan hoor ik, wijk niet langer van achter de Heere af en dien de Heere met je hele hart. En vers 21, wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen die niet van nut zijn en niet kunnen redden. Want ze zijn nietigheden. Wat zijn de nietigheden in je leven? De nieten. Wat zijn de ballonnen die je ophangt in je leven? Om het leven wat te veraangenamen. Maar eigenlijk verbergen dat je God mist en hem niet kent en niet met hem leeft. Wat zijn de nietigheden in je leven die je verslaafd maken aan geld, macht? Kun je ze aanwijzen in je leven? Voor het volk is het een koning. Een machtige leider. Ze kijken naar de andere volken en ze denken, oh, als wij zo'n koning hebben, dan tellen wij ook mee. Nou, wat is in jouw leven? Wat je toelaat, waardoor je meetelt met de groep, meetelt met je collega's. Afgoden. Die centreren zich rondom ons ik. Daar krijgen wij een heel opgeblazen gevoel van. Opgeblazen ik. Dat zijn afgoden. En die benemen ons het zicht op God en op de Heer Jezus. Ze geven geen vrede. Ze geven wel een kick. Ze geven geen uitzicht, wel plezier. Ze geven geen hoop, wel genot. Ik neem u mee, dat lijkt een hele grote stap, maar dat is het niet. Naar Golgotha. Want daar hangt iemand aan het kruis. En twee mannen hangen naast hem. Het zijn twee moordenaars. De een is aan het spotten. En de ander, die is bang. En die zegt tegen zijn collega-moordenaar, vrees jij ook God niet? Wij zijn in hetzelfde oordeel. Wij hangen hier, omdat wij kwade dingen gedaan hebben. Wij hebben gemoord. We hebben een belast geweten. Wij gaan sterven. En voor ons is er geen uitzicht. En dan wendt hij zich tot die man naast hem. De moordenaar zegt, Heere, denk aan mij. Als u straks in uw koninkrijk gekomen bent. Denk aan mij. Wat zegt Jezus dan? Wees niet bang. Vrees niet. Hé, hetzelfde. Jezus zegt het tegen mensen die hun zonden en ellenden inzien. Zij die vrezen, hoeven niet te vrezen. Als je niet vreest, moet je zeer vrezen. Maar wie vreest, hoeft niet te vrezen. Wie bang is, hoeft niet bang te zijn. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dat is Samuel ook. Niet alleen de aanklager, maar ook de trooster. En wat is nu de diepste reden waarom Samuel zowel aanklager als trooster kan zijn? Ja, de diepste reden ligt hierin. Dat is vers 22, dat is het laatste waar we bij stilstaan. Dat doorgaande trouw van God. Hij spreekt het volk aan het eind van dit hoofdstuk als een vader aan. Wees niet bang. Waarom niet? De Heere zal zijn volk niet verlaten. Begrijp je dat? Dat jij vanmiddag hoort, God zal je niet verlaten. Dit volk heeft gewoon radicaal tegen God gekozen. Hem verworpen. Een eigen koning gekozen. En u zegt samen wel, de Heer zal zijn volk niet verlaten. Maar er is toch alle reden voor God om het volk nu te verlaten? Ja, dat is ook zo. Maar God doet het niet omwille van zijn grote naam, staat er. En omdat het de Heere behaagd heeft voor hem, u voor hem tot een volk te maken. Dat woordje behagen, dat moet je proeven, dat moet je leren waarderen. Ik hoop dat je dat herkent in je eigen leven. Dat het behagen van God, de vreugde van God, zoiets groots en geweldigs is. Wat is de vreugde van God? Niet dat je blind verloren gaat, maar dat je ogen open gaan. En dat je ziet dat er veel meer is dan alleen dit aardse leven. Dat het kennen van de Heer Jezus diepe vreugde en diepe vrede geeft. Dat is Gods welbehagen in mensen. De diepste reden dat Samuel dit zegt, is niet dat hij gelooft dat ze nu wel eens een keer geleerd zullen hebben. En dat ze nu de knop zullen omzetten. En dat ze nu van nu af aan voor altijd de Heer met een ongedeeld hart zullen dienen. Maar de diepste reden is, de Heere zal zijn volk niet verlaten. Omwille van zijn grote naam. Gemeente, God is niet de God die met een schaartje klaarstaat om de draad van je leven door te knippen, zodat je in de afgrond tuimelt. Maar de God van Israël is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die vanmiddag voor je staat. En zegt wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. En hoe groot de last van je verleden ook is. Ik zal je niet verlaten. Omwille van mijn grote naam. Gemeente, en wat moet dat nu dan voor gevolg hebben. Als u dit hoort, ja, dan mag u niet achteroverleunen en zeggen, nou, dat valt dan allemaal nog weer mee. Eind goed, al goed, gelukkig eindigt de preek met het positieve, want ik dacht al, het is wel heel negatief het begin en gelukkig we hebben een God die ons niet verlaat. Nee, vrees daarom de Heere. Vers 24. Dien hem trouw met je hele hart. Samuel valt in herhaling, zegt u. Ja, inderdaad. Omdat de Heere zijn volk niet zal verlaten. En omdat de Heere het behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. Vrees dan alleen de Heere. Wijd je vanaf vandaag aan hem toe. En denk niet, God veronderstelt vermogens in mij dat ik dat vanaf vandaag waar kan maken. Maar de God die eist is ook de God die geeft. De God die beveelt is ook de God die het leven gunt. Als je in het huwelijk overspel bedrijft, je houdt het met een ander en je vrouw komt erachter, heb jij een probleem. Is dat nog goed te maken? Ja. Er is herstel mogelijk. Als je diep buigt. En je zonde beleidt. En je voorneemt het niet weer te doen. En het ook uitspreekt. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En er zijn voorbeelden van huwelijken waarin dat zo heeft gefunctioneerd. Wonderlijk. Wat een trouw, hè? Dat je vrouw je niet de deur wees, maar na belijdenis van zonde kon het toch weer doorgaan. Na een diepe, diepe weg. En dan val je voor de tweede keer. Weer rijd je een scheve schaats in het huwelijk. En weer word je betrapt. En je vrouw voelt zich verraden. Ze is wanhopig. Is het niet de eerste keer, is het de tweede keer dat je mij een klap in mijn gezicht geeft? Ik ben mijn vertrouwen kwijt. Is er nog herstel mogelijk, denkt u? Nou, het komt voor je. Dat ook na een tweede keer een huwelijk toch nog een doorstart heeft. Als de man zijn schuld opnieuw belijdt. En zijn vrouw hem in liefde aanvaardt. Gaat een tijdje goed. En dan de derde keer. Wat denkt u? Is je vrouw dan nog genegen? Of zegt ze dan, ja, je hebt me 2 keer verraden. Denk je dat ik je 1/3 keer kan vergeven? Je breekt je belofte. Je bent ontrouw. Ik kan het niet meer. God zegt tegen Israël: jullie hebben met vele overspelers overspel bedreven. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer. Maar ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar ik zal jullie niet verlaten. Omwille van mijn grote naam. Omdat het mij behaagd heeft u voor mij tot een volk te maken. Zo is God geweten. Geen God die de zonde aan de kant zet. Die de last van het verleden negeert. Maar de last van het verleden op zijn zoon legt. En in het heden van de genade zegt: keer tot mij, vrees alleen de Heere, dien mij met je hele hart. Ik ben de God die klaar staat voor je. Ik zal je niet verlaten, ik zal je niet begeven. Zeg eens eerlijk, gemeente, dit is toch de uiteindelijke reden waarom wij kunnen leven en kunnen sterven in vrede. Het welbehagen van God. De vreugde die Hij heeft in mijn verlossing en in mijn redding. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft trouw. Dat is Samuel. De aanklager. De trooster. Die op het feest de ijdele vreugde bederft. Ballonnen doorprikt. Slingers weghaalt. Maar tegen de achtergrond van het kwaad van de keuze van deze koning wijst op de koning die komen gaat. Heer Jezus, die op Golgotha de last van mijn verleden gedragen heeft. Al mijn zonden op zich nam. En mij verzoening aanbiedt. Vrees alleen de Heere. Heb hem lief. Vrees alleen de Heere. Buig je voor hem neer. Dien hem trouw met je hele hart. Dat is het evangelie. Niet, nu moet ik mijn best doen. Maar leef van wat hij gedaan heeft. Het zijn bekende woorden, gemeente. Maar we gaan ermee zingen. En ik hoop dat het jubelt in je hart. Omdat je weet, dat is mijn God en mijn Vader. Die mij zijn vriendschap biedt. Die, hoe zwaar, hoe lang ik ook zijn wetten schond, mij niet naar mijn zonde straft, maar zijn verbond bewaart. Zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Vandaag dus. En morgen. Dezelfde wezen. Deze God is ons hart en ons leven waard. Amen.